Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden zingen we Psalm 103, de versen 8 en 9. Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En ook vers 9, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen, 8 en 9 van Psalm 103. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit het boek der Psalmen en daarvan de 24ste. Wij noemden u Psalm 24. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 119, vers 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is des Heren, mitsgades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar Hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere, der heerscharen, die is de koning der ere, Sela.
Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 24, de versen 2, 3, 4 en 5. Psalm 24, vers 2, wie klimt de berg des Heren op? Vers 3, die zal door s Heren gunst geleid. Vers 4, verhoog, o poorten, nu de boog. En vers 5, verhoogt, o poorten, nu de boog. Psalm 24, de laatste vier versen. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. En bij de uitgang is de collecte voor de schuldbelging. gemeente, omdat we vanmiddag een ouderling hopen te bevestigen en afscheid te nemen van een ouderling, bedienen we vanmorgen Gods onfeilbaar woord vanuit onze Heidelberger. Zondag 18, de vragen en antwoorden 46 tot en met 49. We gaan ze samen lezen, vraag 46. Wat verstaat gij daarmede? Opgevaren ten hemel. En daar luidt het antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? En dan luidt het antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is, waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? En dan luidt het antwoord, ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En luidt het antwoord, ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Christus hemelvaart, heel levend. Tussen Pasen en hemelvaart worden we daarbij bepaald. Christus hemelvaart. We letten op drie dingen. Hemelvaart belijdenis. Vraag en antwoord 46. Hemelvaart belijdenis. Hemelvaart bekommernis. Vraag en antwoord 47 en 48. Hemelvaart bekommernis. En hemelvaart betekenis. Dicht bij vraag en antwoord 49. Hemelvaartsbetekenis. Christus hemelvaart. We horen van een hemelvaartsbelijdenis. Hemelvaartsbekommernis. Een hemelvaartsbetekenis. Gemeente, dat blijft altijd wonderlijk. Met kerst overdenken we Jezus aardevaart. Hij is gekomen uit de hemel naar deze aarde. Op Goede Vrijdag, dan valt met name en ook in de lijdensweken het licht op Jezus' hellevaart. Nedergedaald ter helle. Heel zijn leven was lijden, maar bijzonderheid aan het einde van zijn leven. De diepte van het lijden van de hel doorleeft. En nu gaat het over Jezus' hemelvaart. De tweede trap, catechisanten, van de verhoging van de middelaar vraagt de aandacht. Die paar woorden. Opgevaren ten hemel. En dan wordt niet de vraag gesteld, wat begrijp je ervan? Want gemeente, een onbekeerd mens staat vaak als een hond naar de hemel te blaffen. Jongens en meisjes, dat beest begrijpt niet wat goed is en wat kwaad is. En die staat dan te blaffen voor de postbode die een belastingaanslag brengt. Maar hij staat ook te blaffen voor de bakker die met brood voor de deur staat. Blaft u ook, blaf jij ook tegen een ambtsdrager tegen Gods woord, ten diepste tegen de hemel, God weet het, blaffen, jong en oud. Vraag of de Heer je daarvoor bewaart. Ook als het gaat over de hemelvaart van de middelaar. En dan wordt er gevraagd, wat verstaat gij daarmede? Opgevaren ten hemel, kind des Heren. En als je niet bent, luister je maar mee, maar we staan wel in het stuk der verlossing. Het gaat over een kind des Heren, die weet van de doorleving van zijn ellende. En die weet van dat waarachtige geloof geplant in het hart. Waardoor de kennis van de verlossing door Christus Jezus in de ziel wel eens leeft. Wat versta je, kind des Heren, daar nou onder? Op grond van de Bijbel natuurlijk. Door het geloof, geloofswetenschap. En dan klinkt dat heerlijke antwoord. Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Drie dingen van het verleden. Christus is opgeheven. Dat is verleden, beter gezegd, voltooide tijd. Hij is ten goede in de hemel, nu, tegenwoordige tijd. Hij komt terug, toekomende tijd. Mag ik van alle drie wat zeggen? Hij is opgeheven. Na zijn opstanding uit de dood heeft de borg nog 40 dagen vertoefd op deze aarde. Daar hoorde hij niet meer thuis. Kind des Heren, als God je bekeert en als je verenigd mag worden met de middelaar, dan hoor je ten diepste hier niet meer thuis. Dan ben je een vreemdeling op deze aarde. Zo was met de middelaar in zijn aanvankelijk verheerlijkte lichaam. Want zijn plaats was in de heerlijkheid van de Vader, om daar het loon van zijn arbeid in ontvangst te nemen. Maar vanwege zijn kerk, de kinderen weten het wel, hè? Omdat Petrus nog zo bedroefd was, daar horen we vanmiddag meer over. Omdat de vrouwen het niet konden geloven dat hij echt was opgestaan. Omdat Maria Magdalena stond te treuren. Omdat die Emmausgangers, waar u vorige rustdag van hoorde, omdat ze het nog niet wisten en niet konden geloven. Vanwege zijn kinderen, vanwege zijn bruidsgemeente, is de bruidegom nog een poosje gebleven. En is hij niet aanstonds in de heerlijkheid van zijn Vader opgenomen, opgevaren. En hij heeft zich levend vertoond, zegt de schrift, met vele gewisse kentekenen, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dan leidt hij zijn jongeren naar de Olijfberg. Hij geeft ze nog wat onderwijs. Wonderlijk. Er zijn mensen die hebben altijd onderwijs nodig. Gods kinderen, die hebben altijd weer onderwijs nodig. Hij geeft ze onderwijs. En ze spreken hem zelfs tegen ook. Ja, dat zijn wij dan weer, kinderen des Heren. Maar hij blijft onderwijzen, profetisch, priesterlijk. Heeft hij toen zijn handen opgeheven over zijn kinderen en over heel de wereld. Koninklijk is hij toen heen gevaren naar zijn koninkrijk. Om daar, vanuit daar, zijn christengemeente te regeren. Voor de ogen zijner jongeren. Het staat in de catechismus. Ziet staan, jongens en meisjes. De discipelen hebben het gezien. 12 discipelen. Die hebben het gezien. Nou nee, dat is niet waar. Hè. Eentje ontbrak. Het waren de 11. Judas was naar zijn plaats gegaan. Dat was een bedrieg. Maar die andere 11, die hebben hem zien gaan. Ze hebben het geweten. Onze koning. Onze Messias. Onze zaligmaker. En wat hebben ze precies gezien? Ik heb u dat wel eens vaker gezegd. Hè? Niet zijn rug of zijn nek. Niet zijn vuisten na 33 jaar van verachting van de vrome Joden. Er komt wat tegenop. Als je dient, naar het bevel van God, gemeente, dan word je verachterd. Dat is er onmiskenbaar aan verbonden. En dan dat onbevattelijke wonder. Toen heeft die borg zijn handen zegenend uitgebreid over zijn jongeren. Zeker, zeker, alle 11. En ze hebben het gezien. Al 1 keer hebben ze het gezien. Die handen zijn doorboord. Die handen zijn getekend. De littekenen waarmee hij geslagen is in het huis van zijn liefhebbers. En dat zouden ze het geloofd hebben. Om mijn zonde. Opdat ik niet eeuwig zou verderven. Maar begrepen zou liggen in de voorbeden van deze gezegende middelaar. En toen over de bloedstad. Toen die hoger kwam, over heel die bloedstad die Jezus verworpen had, Jeruzalem, gemeente, als een stille belofte. Er was meer weerstand dan geloof. Nou ja, er was veel schijngeloof. Al die priesters scharen, die dat voorhang ze weer gauw hadden dichtgenaaid, die zelf wel wisten dat ze bij God dachten te kunnen komen. Zonder dat hartewerk van Gods onmisbare geest. En al die fariseeën en schriftgeleerden. Maar die handen zegenend over Jeruzalem is als een stille belofte. Mag u dat ook wel eens geloven? Als een klein ambtsdragertje zijn handen mag heffen over uw gemeente. Dat is niet zonder hoop. Dat is niet zonder hoop. En daar ligt iets vast. De verwachting in dat die eeuwige God zal wonen en werken. Niet om mijn handen, maar om die doorboorde handen. Van mijn meester, van mijn koning, van mijn zaligmaker. Hij zal het doen, door zijn woord en door zijn geest. En toen over Judea, en Galilea, en Samaria. Al die landstreken waar de meester geweest is. En toen over heel de wereld. Toen hij hoger kwam, gemeente, over heel die wereld zijn zegenend die handen uitgebreid. En daarom mag het zendingswerk zijn voortgang hebben. En hebben over enkele weken een uitzending. Omdat God regeert van Israël. Nou, daar is begonnen, tot aan de einden van deze aarde. Tot aan zijn wederkomst. Niemand is buiten het bereik van die levensvast. Dat ook, gemeente. Je kan zo zondig en verloren niet zijn, hè? Heb je er last van gekregen. Maar die handen zijn er. Ik weet niet hoe bekeerd moet worden, nee, ik weet ook niet hoe het moet. Maar gemeente, zie dan niet op uzelf. Maar hoor dan eens, daar zijn uitgebreide middelaarshanden. De handen van die dierbare borg. En daarin ligt de garantie dat zondaren zalig zullen worden door dat Godswerk. Bedel je daar al om? Zeg het maar, Heer, ik weet niet hoe het moet. Maar ontferm u mij. De gemeente zul je er werk van maken. Want een onzer, zo trouw altijd in ons midden, die zal nooit meer in zijn plaats innemen. Hij werd eigenlijk nooit gemist. Hè? Zo betrokken op het woord. Zo betrokken op de dienst van de Heer. Hij zal hier nooit meer zijn. En wie zal toch de volgende zijn? Zul je de Heere zoeken? En dan staat er dat tweede. En dat hij ons ten goede daar is. Dat is tegenwoordige tijd. Kinderen des Heeren. Waarom is de middelaar nou in de hemel? Ja, zou u zeggen dat is tot eer en verheerlijking van de Vader. Kom, Ursinus en Olevianus. Zeg daar nou eens wat van. Dat is altijd waar, gemeente. Dat is altijd waar. Natuurlijk, tot eer van zijn Vader. Maar het is een troostboek. En de bevinding van Gods kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen ligt hier. Wat dan? Dat Hij, dat is Jezus, ten goede daar is. Voor de zijne. Voor zijn bruidsgemeente. O, wat een gezegende bruidegom. Hebt u zo'n bruidegom, gemeente? Met een wonder als u een bruidegom mag hebben. Een liefhebbende man. Maar gemeente, deze bruidegom is meer. Dit overspant alles. Deze bruidegom, die denkt altijd aan zijn bruid. Die zoekt altijd het beste voor zijn bruid. Zijn bruid is geen ogenblik uit zijn oog en uit zijn hart. Dat kan een aardse bruidegom niet zeggen. Maar voor deze bruidegom is het waar. En dan is hij ten goede voor zijn kerk in binnenst heiligdom, in de troon. En we horen daar straks in de derde gedachte nog meer over. Mag je het wel eens geloven, kindersheren? Waar is nou uw Jezus? Waar is nou uw Jezus? En dan mag hier de kerk bevindelijk zeggen. Dit is nou bevinding, gemeente. Dit is nou bevinding. Als het geloof wat in oefening is. Mijn bruidegom is aan de rechterhand van de Vader. En hij is daar ten goede. Ook voor mij. Ja, niet wat ik denk dat goed is. Niet wat ik denk dat er moet gebeuren. Want gemeente, dat is godsdienst van beneden. Maar naar zijn raad. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heils, vanwege mijn heiland. Vanwege mijn zaligmaker. Mijn toeverlaat. En dat alles wat er nu gebeurt in mijn leven. Wat zijn Gods kinderen eigenlijk rijk, hè? En wat weten ze het vaak weinig. Wat doorleven ze het vaak weinig. Ten goede. Aan de rechterhand van de Vader. En dan staat er nog meer, gemeente. Dan staat er zo heel wonderlijk, totdat hij wederkomt. En dat is over de toekomst. Dat is over de toekomst, totdat hij wederkomt. Dat is zo'n opmerkelijk woord. Allereerst met grote ernst. Zou je niet vrezen als je onbekeerd bent? Jezus komt terug. En dan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. Dan komt hij om te oordelen niet. Er staat niet de gelovigen en de ongelovigen, want veel mensen houden zichzelf voor gelovig. Die hebben zichzelf heilig verklaard. Maar om de levenden en de doden te oordelen. Dat is allereerst letterlijk. De mensen die er nog zullen zijn. En de mensen die in de aarde liggen. Dat ook, gemeente, dat ook allemaal, levend en dood, letterlijk, lichamelijk, maar natuurlijk ook dat andere, die geestelijk levend gemaakt zijn, door dat godswonder, dat eenzijdige godswerk, en die daar iets van kunnen vertellen, uit de nood en dood van hun verlorenheid opgeraapt. U heeft hij medelevend gemaakt. En dat niet uit u, door het geloof. En dat geloof is Gods gave. En die levendmaking is Gods gave. De gemeente, ook dat andere. Totdat hij wederkomt. Zie er wel eens naar uit, kinderen des Heren. Hij is ten goede daar. En het beste, dat wacht nog. Dat is als hij terugkomt. Hij is ten goede daar. Dat is oneindig goed. Dat is oneindig goed. Maar het beste, dat is als hij terugkeert. En als hij me tot zich neemt. In eeuwige heerlijkheid. Zult u zoeken onder die zegenende handen te komen. Met deze geloofswetenschap. Voor mij daar ten goede. Wachtend op het beste. En dan moeten we naar de tweede hemelvaartsbekommernis. Gemeente, dan komen er twee misverstanden. Die zou je het liefst overslaan, maar ze zijn toch nuttig. Als je daar weer over peinst, zijn ze toch echt nuttig om te overdenken. Eerst vraag 47. Is dan Christus niet bij ons? Tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft. De kinderen in de kerk, die kan ik dat wel uitleggen, hè. Dan wil je zo heel graag dat je papa of mama bij jou is. Ook als er iets moeilijks is. Als er iets lastigs, als je bij de tandarts zit. Blijft u er toch bij? Of als je naar de operatiekamer moet. Zo lang mogelijk erbij blijven. En dat is eigenlijk de vraag. Is de Heer Jezus dan niet bij zijn kinderen op deze aarde? Zoals hij toch beloofd heeft. En zie, ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Het heeft natuurlijk te maken met Luther. Een groot reformator, een helder licht. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Elk licht op aarde heeft zijn schaduw. Elk lichtje trouwens ook. Luther meende dat Christus met zijn hemelvaart een vergoddelijk lichaam kreeg. En zijn menselijke natuur, alwetend, alomtegenwoordig, eeuwig was geworden. Dan zou de troost weg zijn. Dat wij ons vlees in de hemel hebben, dat zou dan weg zijn. Dan zou er vergoddelijkt vlees in de hemel zijn. En dan zouden we geen hoge priester hebben, die de menselijke natuur heeft binnengebracht. En die medelijdend kan zijn met al de zwakken van zijn kerk. Dan komt er ruimte voor de gedachte dat het lichamelijke minder waardig is. Een gemeente, het lichamelijk is niet minder waardig, echt niet. De kerk is gekocht naar lichaam en ziel. Ja, de uitersten zijn gevaarlijk. Jongeren, als je altijd op je lichaam gericht bent. En ouderen, zo gezond mogelijk, hè. Nee, dat lichaam, dat wordt minder. Zul je het niet vergeten. Dat lichaam wordt minder. Maar zelfbeschadiging, niet goed voor jezelf zorgen, roekeloos zijn. Ja, dat verbiedt de Bijbel echt. Dat verbiedt de Bijbel echt. Dat is ook niet goed, gemeente. En daarom ziel en lichaam niet te ver uit elkaar trekken. Niet te ver uit elkaar trekken, Luther, dat doe je toch verkeerd. En dat derde, dat onderscheid tussen God en mens, schepper en schepsel, dat lijkt weg te gaan vallen als Christus een vergoddelijk lichaam had. Nou ja, dan konden we heel oppervlakkig over God spreken, heel menselijk. Maar zo is het niet, gemeente, zo is het niet. Hoe denkt u over God, hoe spreekt u over God? Is dat met eerbied en diep ontzag? Of doet u dat net als heel veel oppervlakkige mensen, zo makkelijk, zo naar uzelf toegedacht? Er is een dubbele kloof tussen God en de mens. Vanwege de zonde. Ja, vanwege. Maar ook vanwege de oneindige majesteit van God. En als Mozes God ontmoet, dan moeten de schoenen van zijn voeten. En als die later God ontmoet, en als die bedelt of die iets van God mag ervaren, dan moet hij in een rotskloof gaan staan. En dan mag hij iets zien, iets van God. Die achterste delen, terwijl de Heer als het ware zijn hand op hem legt. Mijn kind, mijn majesteit, dat zal ik bewaren. Dat hoort bij dat beste, wat straks past, als Jezus komt om u te voeren in de eeuwige heerlijkheid. Een gemeente, als de Heer nou in je ziel woont, dat is zo'n kenmerk, hè? Dan wordt die kloof niet kleiner. Maar die wordt steeds groter. Hij zegt, hoe kan dat nou? Ja, hoe meer ik nou leer kennen van die oneindige majesteit God. Hoe kleinere gedachten ik krijg van mezelf. Hoort u het? Hoe meer ik oog krijg voor die majesteit van God. Hoe kleinere gedachten ik krijg van mezelf. En als het anders is, deugt het niet. Hoe inniger en teerder mijn gebeden worden. Meestentijds in de binnenkamer. En hoe dieper ik buig voor God in het stof. Zul je het nooit vergeten. En als het anders is, gemeente, vraag om dat ware werk. Want dan mist u het. Dan mist u het. En als je dat nou kent, hè, dan zijn er zoveel dingen zo heel erg makkelijk. Jongeren, waarom mag dat nou allemaal niet? En waarom nou dit? En waarom nou dat? En waarom nou die regeltjes? En als je nou die majesteit van God lief krijgt, dan wil je wel buigen. Heren, mag ik zo dicht mogelijk bij u leven? Ik begrijp niet alles. Soms lijkt die verpakking zo heel belangrijk te zijn. En ja, moet dat nou? Nee, heren, mag ik zo eenvoudig mogelijk, zoals uw kerk altijd geleefd heeft, leven bij u, de eeuwige God. Hoe is het dan precies? Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde? Dat heeft hij toch beloofd? En dan staat er, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Zul je het nou nooit vergeten? Dan staan er twee dingen. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Nee. Is hij in de troon? Is hij die barmhartige hoge priester? Is hij ten goede voor zijn kerk? Is ons vlees en bloed, kinderen des Heren, vertegenwoordigd in de hemel? U hebt een vertegenwoordiger. En een betere is niet denkbaar, die altijd aan u denkt en die altijd voor u zorgt. Die u leidt en regeert naar zijn raad. Maar naar zijn godheid. Dat is zijn belofte. Dat is zijn belofte. Naar zijn godheid. Majesteit. Genade en geest. Wijkt hij nimmer meer van ons. Hoor je het? Wij denken wel eens dat hij geweken is. Kinderen des Heren. Dat dachten die Emmausgangers ook. Maar het is niet waar, hè? Nee, naar zijn lichamelijke tegenwoordigheid is hij niet. Maar naar zijn godheid is hij alomtegenwoordig. Naar zijn majesteit wijkt hij nimmer meer. Naar zijn genade. Het is nooit afwezig. Met zijn geest zal hij altijd wonen en werken. In zondagsharten. Wat een gelukkige mensen zijn dat. Ze zien het niet altijd, maar ze zijn het wel, gemeente. Die hier iets van mogen kennen. Hoort u daar nou ook al bij? Maak daar nou werk van. Zoek toch de Heere, bekeert u en gelooft het evangelie. En als je er niet bij kan, vraag het. En zeg dan maar, jongeren, om Jezus wil. Want aan de rechterhand van de Vader is een barmhartig hoge priester. Die tobbers hoort, die tot hem roepen. En op zijn tijd, ja, dat is dan weer moeilijk, hè. Dat heeft ook te maken met die majesteit. Majesteitelijk. Niet die omgang, die makkelijke omgang, die vriendelijke omgang, die onbijbelse omgang die sommige mensen drijven vandaag en de dag. Het is een majesteit. Naar zijn majesteit handelt hij. Regeert hij rechtvaardig, wijs en zacht. En dan staat er nog een bekommernis. Maar zo de mensheid niet overal is. Waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden. Die goddelijke en die menselijke natuur. Als je er nou zo over praat, scheid je dat dan niet. En we hebben het toch beleden. Dat dat niet mag. Ongedeeld en ongescheiden, onvermengd en onveranderd. Een oude concilie heeft dat al beleden. Zo is het toch. En dan staat er eigenlijk een vermeend bezwaar. Gemeente, het zou natuurlijk een ernstige dwaling zijn als dat zo is. Het antwoord is heel stellig, ganselijk niet. Nee hoor, je mag er zo over praten, je moet er zo over praten. Want, dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden, en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is. En persoonlijk met haar verenigd blijft. Heel eenvoudig gezegd, de goddelijke natuur is overal. In de hemel, op de aarde. De menselijke natuur kan maar op één plaats zijn. Jongens en meisjes, wij kunnen maar op één plaats zijn, hè. Je kan maar op één plaats zijn. Je bent in de kerk. Of je ligt in bed. Het kan niet alle twee tegelijk. Maar... Jezus, naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel. Is hij in de troon, aan de rechterhand van God de Vader, waar die zeven geesten voor de troon zijn. En naar zijn godheid is hij nou overal. Hoor je het? Toen hij geboren werd, zijn aardevaart, kerst, toen lag hij in de kribbe. Naar zijn menselijke natuur. En tegelijk, zegt Johannes, was hij in de schoot van de Vader. Naar zijn godheid. Daar is hij altijd geweest. Toen hij hing aan het kruis, was daar de menselijke natuur zichtbaar. Die leed. Maar de godheid kan niet lijden. Dat kan niet, gemeente, dat is onmogelijk. Was hij majesteit. En was hij dicht bij de Vader. En nu in de hemel. Is hij daar als God? En hij is daar in zijn menselijke natuur. En dan nog een keer, als je nou deze zaligmaker kennen mag, mij ten goede. Kinderen des Heren, peinst daar nou eens over. Dat is nou de opdracht die je krijgt. Wat moet je nou doen met de preek? En sommige mensen denken dat je aan de slag moet. Nou best, als de Heer je daarvoor roept, doe dat maar. Misschien zeggen we wel te weinig. Eigenlijk dat zeggen onze vaderen niet, hè. Die stamelen dat ons ten goede. En dan moet je maar naar de binnenkamer gaan. En daar maar over peinzen. Al zie ik er nou niets van. Maar zo is het. Hij weet ervan. Al weet ik niet hoe het moet. Al loopt het vast. Waar kun je tobben? Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Waar kun je tobben, gemeente? Daar is Hij. En als de Heer in je leven gekomen is. Mij ten goede. Mij ten goede. U zullen als op Mozes B. Wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. En als je zo mag peinzen en je mag verwonderen, dan word je zelf steeds kleiner, gemeente. Hoe ouder je wordt, hoe groter het wonder is. Als je jong bent, zie je dat vaak niet zo. Dan denk je nog wel eens, de Heere, die moet wel blij met me zijn, om wie ik ben en wat ik doe. Als je ouder wordt, gemeente, ga je zelf steeds meer tegenvallen. Een walging van jezelf. Ja, dat heb je wel eens. Ik hoop dat u het herkent. Over wie je zelf bent. Want ik ben niet ten goede van de wereld niet en van de samenleving niet en van de kerk niet. Dat is de waarheid. Maar mijn lieve meester, die is ten goede van heel die bruidskerk. En ik probeer zijn voetstappen na te volgen, zeker. Dat is ook de opdracht van de kerk. Maar dit is het geheim. Als daar in de binnenkamer wel eens iets van doorleefd wordt. Mij ten goede. Ik ben met deze zaligmaker verenigd. Die mij vertegenwoordigt bij de Vader. Die mij verzorgt hier op aarde. Gemeente, dan word ik vertroost. Het is toch een troostboek. Dan kan ik door. Alles wat er dan in dit leven volgt. En wat ik wedervaren moet. Maar dan kan ik door. Ziende op hem, gelovende dat hij zal leiden naar zijn raad. En als dat doorleefd wordt, dan wordt het heimwee groter. Kent u dat heimwee? Gemeente, je mag het goed hebben op aarde en wat hebben wij het goed? Gods kinderen mogen dat ook wel eens ervaren, wat hebben we het goed? Met alle verdriet, en dat is er natuurlijk ook aan, vanwege de zonde. Het is maar goed ook, anders zou je altijd hier willen blijven. Maar als het goed is, komt er een heimwee. Want als ik nou werkelijk met Jezus verenigd ben, en als nou mijn vlees al in de hemel is, die menselijke natuur van Christus, dan is mijn plaats niet op deze aarde. Maar dan krijg ik een onuitsprekelijk verlangen om eeuwig bij Hem te zijn. Om eeuwig met Hem verenigd te zijn. Om eeuwig te zijn waar Hij is. Aan de rechterhand van de Vader. Om eeuwig God te dienen. Storeloos en eindeloos. En dan zijn alle bekommernissen weg. Ja, dan zijn alle bekommernissen weg. Gemeente, dan tob je nergens meer over. Dan weet je het. Gij zult mij leiden door uw raad. Dan gaan we naar het derde. Nog iets meer over die hemelvaartsbetekenis. Maar eerst zingen we. Een hemelvaartspsalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10. 10 × 1000 sterk. Verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt, het 9e vers van psalm 68. Thank you. Christus hemelvaart, we hoorden een hemelvaartsbelijdenis, een hemelvaartsbekommenis en dan als derde de hemelvaartsbetekenis. En eigenlijk is het een herhaling. Maar nog iets preciezer wordt de bruidskerk onderwezen. En ieder iets horen wil, wat toch de betekenis is van hemelvaart, het nut, de baten, wat nut ons, de hemelvaart van Christus. En gemeente, dan worden de drie dingen genoemd die in bevindelijk leven zo onuitsprekelijk groot zijn. Drie dingen die de kerk des Heren bevindelijk mag kennen en de troost daaruit mag ervaren. En dan gaat het alleen nog maar over de dingen van zijn zijn in de hemel. Nog niet over zijn werk in bijzondere zin. Daar horen we de volgende keer over, zittende ter rechterhand Gods des Vaders. Maar nu alleen over dat zijn in de hemel. Dat hij van de aarde naar de hemel is opgeheven. Dat het waarlijk, zichtbaar, plaatselijk geschied is. Dan staan er drie dingen. Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaat ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons een geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is zittende ter rechterhand Gods. En niet wat op de aarde is. Ten eerste, de troon is niet leeg. Daar is Jezus. En hij is voorspraak. Dat is zo rijk. De borg zitten we in de binnenkamer. Hij weet van uw zuchten en van uw tabben. Ja, het is allemaal onder maat, zegt hij. Oh, dat weet hij wel. Maar hij neemt het gebed. Die zonde van zijn kinderen. Hij reinigt het. En hij wijst bij de Vader op zijn verdiensten. Ik kom zo moeilijk in de binnenkamer, zegt u. Wel, de borg is er altijd. In het binnenst heiligdom. Mooi, hè, die lijn naar de binnenkamer. Binnenst heiligdom, daar is hij. In de binnenkamer, daar is de kerk. En gemeente, dan ligt het in hem vast. Statelijk en standelijk. Jongeren, de staat ligt vast. Als je levend gemaakt bent. Kan nooit meer verkeerd gaan, maar de stand is wisselend. Net als in een goed huwelijk. Je burgerlijke staat is dan gehuwd, verbonden, totdat de dood scheiding maakt, als het goed is. Maar bij tijden ben je letterlijk of figuurlijk ver bij elkaar vandaan. Nou, in Christus ligt het vast. Het geestelijk huwelijk tussen die bruidegom Jezus en zijn kerk ligt eeuwig vast. Maar het kan nogal stormen. Ik kan er niks van bekijken. Ik ervaar het zo weinig. Nou, het is net als met de strijd, jongens en meisjes, van Amalek en Israël in de woestijn. Je weet het wel, hè? Als Mozes die stof omhoog hief naar de hemel, dan won het volk van Israël de strijd. Natuurlijk zouden ze winnen. Want God had beloofd, jullie komen in Kanaan. En wat God beloofd heeft, is waar. Maar het was een strijd op leven en dood. Wat was het spannend. Wat was het nodig dat Aaron en Her die hand, die arm van Mozes grepen, zodat die staf geheven werd naar de hemel. Mijn gemeente, zo is dat ten eerste. Jezus is de voorspreker voor zijn kerk. Hij is de ware Mozes. En hij heft de staf. Daarom mag de kerk het hoofd omhoog heffen. En dan mogen ze zien op hem. Die altijd voorspreekt. En hoe het dan ook is. Ook in de strijd van het leven. Ze hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus. De rechtvaardige. En dat voor zo'n onrechtvaardige. En hij is een verzoener. Voor onze zonde. Dat is het kernpunt. Ik ben een vuile zondaar en ik blijf het levenslang. Maar hij is de verzoener van al mijn zonden. En hij spreekt voor. Hij is die gezegende hemeladvocaat. Die het nou altijd wint. Die pleit beslecht voor een arme tobbende zondaar. Kom kinderen des Heren, mag je het wel eens geloven? Nou ligt het eeuwig vast. in onze voorspreker. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dan dat tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Door de wedergeboorte word ik verenigd met de middelaar, ingelijfd in Christus. Ik ben been van zijn been. Ik ben vlees van zijn vlees. Zijn bloed, dat stroomt door genade in die nieuwe mens, in mijn aderen. Soms doet de Heer het me wel eens proeven. Als ik zijn gezegend lichaam mag smaken en zijn vergoten bloed in de tekenen van brood en wijn. Als dat wordt opgenomen in mijn lichaam, zo zeker, als ik dat aardse brood neem, zo zeker ben ik verenigd met mijn heiland. Zo zeker is dat bloed toegepast aan mijn ziel. En daarom zal ik er komen. Hij is het hoofd. Door wedergeboorte, door die inlijving, word ik zijn eigendom, hoor ik bij hem, ben ik zijn lichaam. En nou is het ondenkbaar dat hij dat lichaam vergeet. Dat hij dat achterlaat op de aarde. Nee, dat heeft hij gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Ik ben zijn bruid. En mijn bruidegom is boven. Gemeente, dat kun je soms niet op. Met de eerbied gesproken, dan kunnen de jongeren het ook begrijpen. Nu heeft deze zaligmaker gezegd, Vader, ik wil thuiskomen, hemelvaart, maar alleen als ik mijn bruid mag meenemen. En hij is binnengelaten en daar ligt die zekere garantie dat zijn bruid binnen mag komen. Ze ziet er niet uit. Ze is zo besmeurd door de zonde. Ze is zo ongelijkvormig aan zijn heerlijk beeld. Het lijkt er vaak niet op. Maar Jezus heeft het gezegd, ze hoort bij me, Vader. En ik kom binnen, ik kom thuis, maar niet zonder mijn bruid. Het is de vaste garantie, de zekere garantie, dat ik er kom. Mijn bruidegom is boven. Waarom hoor ik dat zo weinig? Kinderen des Heren, daar betrek ik mezelf ook maar bij. Waarom hoor ik dat zo, die roemtaal, mij niet oppervlakkig, maar omdat ik beleid een verloren zondaar te zijn. In de doorleving van ellende. Als dat gemist wordt, gemeente, als je dat niet kent, dan is het allemaal grootspraak. Dan is het grootspraak. Je kan je de bruid wanen van Christus. Maar als je niet kan vertellen hoe het gegaan is, is het grootspraak. Als je niet weet van een inwendige roeping, gemeente, dan is het grootspraak. Dan is het een droom. Dan is het een zeebel. Dat zeebellengeloof, weet u het nog? Als het nou waar is, ik ben met Christus verenigd. En hoef ik geen groot verhaal te horen, maar wel een waar verhaal. Een Bijbels verhaal, een Bijbelse bekering. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In die orde, in die volgorde. Als je dat nou weten mag. Mag dat wel eens leven. Mijn bruidegom is boven. En hij heeft het gezegd, Vader. Ik kom. En ik breng mijn bruid mee. O mijn ziel, wat buigt u dan zo vaak neder? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in zijn hoogste lof uw lust. En dan ten derde. Dat is ook heerlijk. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Hoort u het? Christus is niet meer naar zijn menselijke natuur op aarde. Maar nu zendt hij zijn geest, zijn heilige geest, tot een tegenpand, een vast bewijs. Waarom? Zodat ik hard kan werken op deze aarde voor de Heere. Nee, daar staat er niet, gemeente. Prachtig hoor, als de Heer je een taakje geeft in zijn koninkrijk en roept. Heerlijk. Maar daar staat er niet, hè. Staat er niet. Oh, dat activisme van vandaag. Mag ik het toch heel eerlijk zeggen, gemeente? Ik ben er bang van. Want wat gebeurt er nou, zegt ons troostboek. En zo is het. Als die geest nou in mijn hart gaat werken. Als die geest als een pand gezonden wordt in het leven van Gods kinderen. door wiens kracht wij zoeken, wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Wat is dat eenvoudig. Een mens wordt een zoeker. Wonderlijk, hè? Als de Heer in je leven komt, gemeente, word je een zoeker. Begin niet met vinden, maar dan word je een zoeker. Dan ben je God kwijt. Dan ga je de Heer zoeken. Dan word je een zoeker. Zijn er van die zoekers? Dat is niet genoeg. Ik ben toch altijd blij als ik zoekers tegenkom. Mensen die wat missen. Want dan mis je wat. Jongens en meisjes, als je zoekt, dan mis je wat. En je weet niet waar je het zoeken moet. En je hebt het niet allemaal, maar je bent het kwijt. Ben je God al kwijt, gemeente? Ben je Jezus al kwijt? Ben je aan het zoeken? En als de Heer nou door genade je heel veel leert, dan blijf ik levenslang een zoeker. En ik ben zelf krachteloos. Ik heb helemaal geen zin om te zoeken. Maar door die kracht van de Geest, die mijn Jezus, mijn bruidegom zendt in mijn leven, in het leven van de bruid, ga ik zoeken. Naarstig zoeken. Zoals die vrouw die die penning kwijt was. De kinderen weten het wel. En dan ga je zoeken. Die kan je niet missen. En dan gaat ze zoeken. Gods kinderen gaan zoeken. Wat daarboven is. Wat is daarboven? Wat is dat? De hemel, zegt u zeker. Daar is ook de hemel. Maar ik ga vooral zoeken. Naar de inkomsten van God. Naar de genade van God. Naar de gaven en de schatten die de middelaar verwierf. Naar alles wat van de hemel is. Opdat ik hier op aarde. En we zijn zo aardsgezind, hè, u en ik. Maar opdat ik vervuld zou worden van de hemelse dingen. Zoals Jezus in de tempel was. Wist ge niet, moeder Maria, dat ik moet zijn, pleegvader Jozef. In de dingen mijns vaders, om daar te staren op het altaar, waar de verzoening wordt afgebeeld, om daar te zien op het bloed, om daar te zien op de dingen die verworven zijn, om daar te zien op de rechtvaardiging en de heiliging, om daar te zien op die zekere hoop, dat straks God alles zal zijn en in allen, door wiens kracht. Kent u die kracht, gemeente? Kent u die kracht? Die kracht die in je hart komt. Waardoor je bedorven wordt voor de wereld. Ja, ik ben er wel en ik leef er en ik geniet ervan. En doe het maar, gemeente. Dat mag ook. De Bijbel is daar zo eerlijk over. Maar ten diepste, daar ligt mijn leven niet. Maar mijn leven ligt in dat zoeken. De dingen die daarboven zijn. Waar Christus is. Missende mensen. En wat missen ze dan vooral? Ze missen die eeuwige God en Vader uit wie ze gevallen zijn in Adam. En waar een onstilbaar verlangen is om weer met deze God verenigd te zijn door het geloof. En om straks bij hem thuis te komen. In het Vaderhuis met zijn vele woningen. Die geest die intrek neemt in de ziel van Gods kinderen. De tempel van de Heilige Geest, dat is toch de ziel van Gods kind. Maar gemeente, het is nog zo onvolmaakt, die oude en die nieuwe mens. En ik ga verlangen naar die volkomen inwoning van de geest, waar al die andere onreine geesten uitgedreven zijn. Allermeest, waar Christus is. Waar Christus is toch het centrum. Een drie-enig God. Ja, dat is waar, dat is echt waar, gemeente. Trinitarisch, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar mijn borg in het midden. Want hij is mijn bruidegom. Die me voren gaat stellen als een blanke bruid. Die me bearbeidt door zijn lieve geest. Die dat pand zendt in mijn hart. Kom. Dan blijft er maar één ding over. Mijn onbekeerde medereiziger. En zoekende pelgrim. Door genade. Voor wie het geen onbekende taal is. Er blijft maar één ding over. Zul ik bidden. Trek mij, Heere. Zo zal ik u nalopen. Amen. Onze slotzang is het derde vers van Psalm 47. Ontvang nu de zegen des Heren die we u op mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.